Dit is de podcast
van de Universiteit van Vlaanderen.
Met Koen Filet.
Wie een misdaad pleegt en gepakt wordt, moet ik er dan wel bij zeggen. Een ernstige misdaad, die moet naar de gevangenis. Dat klinkt volstrekt logisch voor de meesten onder ons. En zo'n gevangenisstraf, ja, dat is zelden een levenslang. Dat is eigenlijk nooit levenslang, zelfs als het levenslang is. Op een paar uitzonderingen na. Dus na een tijd komen die mensen vrij. En dan is de veronderstelling, al weet ik meteen dat u gaat denken, dat is niet zo, dat iemand beter uit de gevangenis komt, dat hij zijn les geleerd heeft en dat hij het nooit meer zal doen. Dat is een illusie. Daar zijn we het eigenlijk met z'n allen over eens. En dan is de vraag, en die gaan we proberen te beantwoorden in deze aflevering van de podcast, zijn gevangenisstraffen nuttig? En om antwoord te vinden op die vraag zit Tom Daams bij mij, professor Tom Daams, criminoloog, Universiteit van Leuven. Ik denk dat het een zeer genuanceerd antwoord gaat worden.
Ik denk dat ook. En als we kijken, als u vraagt wat is het nut en wat kunnen we bereiken, wat is de zin eigenlijk van die gevangenis, ja, dan moeten we sowieso terugduiken in de geschiedenis van die gevangenis en kijken naar welke doelen, welke positieve doelen zijn er eigenlijk in die geschiedenis toegedicht aan die gevangenis. Ja. En als je kijkt naar die geschiedenis, dat is een bijzonder lange geschiedenis. Hè. Dat is een heel rijke geschiedenis die teruggaat tot de Romeinse tijd, tot de middeleeuwen. Ja. Maar als we echt kijken naar de gevangenis zoals we die vandaag de dag kennen, dan denk ik dat de voorlopers vooral liggen in de 16e en de 17e eeuw.
Ja.
Dat is een periode waarin we de eerste zogenaamde houses of corrections, tuchthuizen, zien opduiken. En heel bekend is het tuchthuis in Amsterdam, geopend aan het einde van de 16e eeuw.
Ja.
Men noemde dat het raspuis. En dat is geen toevallige benoeming of benaming die men aan dat tuchthuis toen heeft gegeven. Want het verwees naar de arbeidsactiviteit die werd uitgevoerd in dat raspuis.
Ah ja, de gevangenen moesten werken.
Inderdaad, dus arbeid was eigenlijk het centrale element van het regime in dat tuchthuis.
Wat moesten ze doen?
Het ging over het raspen van Braziliaans hout.
Ah, van echt letterlijk raspen, vandaar raspenhuis. Het huis waar gerasped wordt.
Inderdaad, dus het raspen van Braziliaans hout.
Wat een rare bezigheid.
Voor ons vandaag de dag volstrekt onbegrijpelijk, hè, dat een hoofdactiviteit was in dat tuchthuis. En het ging dus over het raspen van hout als grondstof voor verf. Grondstof voor verf. En natuurlijk, daar zat een zekere filosofie achter, er zat een bepaald idee achter, dat door die harde arbeid, dat er ook een zekere vorm van discipline, arbeidsdiscipline, wordt bijgebracht.
Ja.
En dat mensen door die arbeidsgewoonten, dus om terug als productieve burger terug een plaats te zou kunnen innemen in die samenleving, dat dus ook zou leiden tot het verbeteren van mensen.
Ah, kijk, maar daar zijn we al. Hè. Dus het doel was reïntegratie, dat is het dure woord. Hè. Opnieuw een plaats vinden in de samenleving zoals een normale, niet-criminele persoon, burger.
En inderdaad, en vandaar dat als we kijken naar de geschiedenis van de gevangenis, dat we vaak zullen terugkijken naar die tuchthuizen.
Ja.
Omdat dat dus de eerste instellingen zijn geweest, waar dat dus heel uitdrukkelijk als doelstelling ook naar voren werd geschoven.
Ja.
En dat we natuurlijk in die verdere geschiedenis van de gevangenis, of van carcerale instellingen.
Hoe heet dat
dus
zo?
In de 16e, 17e eeuw spraken we nog niet echt van gevangenis. Ja. Vandaar dat we het hebben over tuchthuizen.
En maar zeg dat nog eens dat jargonwoord, carceraal?
Carceraal, dus verwijst naar carcerale instellingen. Instellingen waar mensen worden opgesloten.
Ah, ja, dat moet je horen.
In het Engels, incarceration.
Ah, ja,
dus
okay,
dus
ja,
opsluiting is...
Carcerale instellingen.
Vandaar dat men spreekt van carcerale instellingen.
Mm-hmm.
En die instellingen die kennen een zekere evolutie. Hè. Dus bijvoorbeeld in eigen land, hè, want daarnet had ik het over het raspuis. Hè, dat is Amsterdam,
ja.
Aan het einde van de 16e eeuw. In eigen land hadden we bijvoorbeeld aan het einde van de 18e eeuw het zogenaamde Octagon van Gent. Ging ook door het leven als het Maison de Force. Waar via hetzelfde idee eigenlijk van arbeid gepoogd werd om mensen, afvalligen, delinquenten, terug op het rechte pad te brengen. En aan het einde van de 18e eeuw ging het dan vooral over de textielindustrie.
Ah, ja.
Dus in de Gentse context, aan het einde van die 18e eeuw. in dat octagon werd dus ook voorzien, hè, dus dat die textielindustrie binnen die instelling zelf een plaats kon krijgen. En dat zou uiteindelijk ook de doodsteek betekenen van die instelling, omdat dus de textielondernemers in de vrije samenleving zich bekocht voelden, hè, dat de concurrentie een oneerlijke vorm van concurrentie was. Omdat natuurlijk die instelling haar activiteiten kon ontwikkelen natuurlijk op een manier die goedkoper was, hè, dan in de buitenwereld.
Ja. U haalt er nu twee voorbeelden uit, die wel 200 jaar uit elkaar liggen. Het Rasphuis in Amsterdam en dat octagon in Gent. Maar was dat de doorsnee gevangenis? Of waren dat uitzonderingen? Waren alle gevangenissen werkplekken?
Nee, zeker als we verder in de tijd teruggaan, hè, dan zien we natuurlijk ook dat gevangenissen of plaatsen van opsluiting, want je kan eigenlijk nog niet echt spreken van gevangenissen in de middeleeuwen, bestonden die ook, hè, in stedelijke contexten.
Kerkers en vergeetputten.
Ja, inderdaad. En daar was het niet zozeer het straffend oogmerk dat voorop stond. Hè. Dan ging het vooral over mensen die schulden hadden. Of in afwachting van een andere straf. Hè. Een geldelijke straf of een lijfstraf of een doodstraf of wat dan ook.
Yeah.
En het is eigenlijk pas, als we echt kijken naar het ontstaan van de moderne gevangenis, dan moeten we echt kijken naar de 19e eeuw.
Hè. Okay.
En daar hebben we natuurlijk ook in eigen land een heel belangrijke evolutie gekend. Met de grote gevangenishervormer eigenlijk in eigen land in de 19e eeuw, Edouard Duc Pessiot. Edouard Duc Pessiot.
Heeft hij ergens een standbeeld?
Dat zou best kunnen.
Of een straat of een plein.
Daar twijfel ik zeker niet aan dat zo zal zijn. Ja. Want die man is eigenlijk vanaf het ontstaan van België, hè, vanaf 1830, stond hij aan het hoofd eigenlijk als inspecteur van dat gevangeniswezen. Ja. En heeft hij gedurende meer dan drie decennia zijn stempel kunnen drukken op hoe we denken over de straf en de invulling van de straf.
Ja.
En het kenmerkende daarbij was het idee van de individuele opsluiting, de cellulaire opsluiting, waarbij dus ook de gevangenis en de gevangenisarchitectuur zo wordt ingericht dat je gedetineerden, gevangenen, individueel opsluit, op die manier hen afzondert en isoleert van kwalijke invloeden, van contacten met medegedetineerden en zo verder.
Ja, slechte vrienden, zoals het genoemd wordt.
Inderdaad, en vooral ook probeert om positieve contacten te stimuleren.
Ah, ja.
Met de gevangenisaalmoezenier, met de gevangenisdirecteur, personeel, onderwijzers of wat dan ook. Dus die idee van de individuele afzondering die zat dus ingebakken in die architectuur en in dat gevangenisleven. En dat ging soms heel extreem. Hè. Bijvoorbeeld, een van die eerste penitentiaries, hè, wordt dat in de literatuur ook genoemd. Hè. Dat is een term die in de Angelsaksische wereld werd gebruikt. Als je kijkt naar een van die eerste penitentiaries, Eastern State Penitentiary, in Philadelphia, dat ik ook al een aantal keer heb bezocht. Hè. Vandaag op de dag is dat een museumsite.
Ja.
Maar als je daar een cel bezoekt, dan valt het licht van bovenaf naar binnen. Hè, dus de ramen of de opening in die cel is niet op ooghoogte, maar het licht valt van boven naar binnen.
En zit daar een filosofie
achter? Daar zit inderdaad dus een symboliek achter. Daar zit wel een filosofie achter. Dat, dus wanneer je dus als individu in die cel bent opgesloten, dat je enkel naar boven kunt kijken. En wie zit er van boven? Dat is onze schepper, dat is onze God. En dat zorgt voor een zeer beklemmend gevoel. Dus als je een dergelijke cel bezoekt...
Dat is een duister hok waar een klein gatje zit van boven of een groot gat zit van boven. Ik weet het niet.
Ja, dus dat is een kleine rechthoek, hè, dus die van een lichtstraal die als het ware van bovenaf naar binnen valt.
Ja.
En bijvoorbeeld in de geschiedschrijving over de gevangenissen, Herman Franke, een Nederlandse criminoloog, heeft daar naar verwezen als kasplantjes. De gedetineerden zijn als het ware kasplantjes. Plantjes
licht
in de serre, die naar boven kijken, naar het licht. Het licht valt
en daar naartoe groeien.
Zoals een tomatenplant of wat dan ook.
Ja.
En dat je dus op die manier... Maar dat is heel betekenisvol en heel treffend, omdat je op die manier ziet hoe de invulling van die gevangenisstraf beïnvloed wordt door bepaalde mensbeelden, bepaalde maatschappijvisies, die toentertijd heel sterk ervan uitgingen dat je vanuit het individu en in contact dan met positieve invloeden, bijvoorbeeld vanuit de religieuze insteek, dat mensen moreel zouden verbeteren. En dat is eigenlijk heel interessant, want we dragen daar nog altijd de sporen van.
Ja.
Dus als je kijkt naar de ontwikkelingen in België, Duc Pessiot, waar ik het daar net over had, die heeft dus ook de sporen getrokken, die heeft de bakens gelegd voor het gevangenispark dat in de tweede helft van de 19e eeuw en aan het begin van de 20e eeuw werd uitgebouwd. Dus Duc Pessiot gevangenissen zijn nog alom tegenwoordig in ons gevangenispark. Als je kijkt naar Leuven bijvoorbeeld, de kleine gevangenis, de hulpgevangenis, maar ook de centrale gevangenis natuurlijk. Dat zijn klassieke Duc Pessiot-gevangenissen, waar die architectuur dus nog steeds aanwezig is, die dus heel sterk was toegesneden op die cellulaire opslag.
Maar het simpele feit dat er nu verschillende gevangenen in één cel worden opgesloten, daar zou Duc Pessiot het niet mee eens zijn. Want die individuele opsluiting was essentieel voor zijn filosofie.
Inderdaad, en moest Duc Pessiot zien wat er gebeurt in overbevolkte instellingen en heel veel van die gevangenissen, van die Duc Pessiot-gevangenissen, die kampen ook met de overbevolking. De man zou zich wellicht in zijn graf omdraaien, omdat met die slechte invloeden en de promiscuïteit.
Dat was
de school of crime, hè? En dat is iets waar hij, want hij was ook in het midden van de 19e eeuw ook reeds van overtuigd dat gevangenissen ook niet boven hun capaciteit mochten gaan.
Nee,
ook anders konden zijn ideeën en de filosofie die hij had, hoe verkeerd dat die ook was. Hè? Want het is ook gebleken dat het ongelooflijk verkeerd was om op die manier om te gaan met mensen die gestraft worden.
En dat moeten ze toen toch ook gezien hebben. Wat gebeurde er met die gevangenen die individueel in die cel zaten naar het licht te kijken? Werkt het?
Ze werden gek. Ja. Dus heel wat van die gedetineerden werden gek. Hè. Dus, en ik denk dat een ieder die luistert, moet het maar eens proberen. Hè. Sluit u een keer op in uw badkamer of in een kleine ruimte, zonder internet of zonder andere communicatiemiddelen of wat dan ook. Het doet wat met een mens.
Zelfs als daar een almoezenier, hè, want er was wel wat omkadering, een almoezenier, een gevangenisdirecteur, ik denk dat er ook onderwijzers rondliepen in die gevangenissen, maar dat... Dat helpt niet echt.
Nee, en dus de mens is eigenlijk ook geen... Is ook niet gemaakt om op die manier opgesloten te worden. Dat is dus ook gebleken. Ja. En dat blijkt vandaag de dag ook nog. Mm-hmm. Hè? Dus want als we kijken naar die ontwikkeling en als we dan terugkeren naar uw vraag, hè, over de nut en die doelen van die gevangenis, dan zien we wel dat in de recente tijd dat we daarvan teruggekomen zijn. En dat je ook ziet, en dat kan je ook... observeren, hè, in een aantal ontwikkelingen in de wetgeving en beleid, dat het idee dat de gevangenis een positief doel verwezenlijkt en een positieve bijdrage levert aan de samenleving, dat wel ter discussie komt te staan. En vandaar dat we vandaag de dag ook zien, en dat ook wordt erkend, hè, dat gevangenissen ook schadelijk kunnen zijn.
Ja.
Het concept van detentieschade is een concept dat eigenlijk van vrij recente datum is.
Detentieschade. Zo heet dat. De gevangenis brengt schade toe.
Dus detentieschade is eigenlijk een overkoepelende term om erop te wijzen inderdaad dat opsluiting in een gevangenis, dat niet een neutrale activiteit is. Dus dat een impact heeft op het individu dat opgesloten wordt, hè, fysiek, psychisch, maar ook op het relationeel netwerk van dat individu. Professioneel kan dat ook grote gevolgen hebben. Dus het idee dat vroeger leefde, hè, dat de gevangenis sowieso een positief effect zou kunnen hebben, is meer en meer natuurlijk afgegeleid naar de vaststelling, en daar is ook empirische evidentie voor, hè, dat gevangenissen schaden en dat gevangenissen ook detentieschade veroorzaken. Ja. En dat wordt ook erkend in de wetgeving. Dus bijvoorbeeld de basiswet van 2005, de basiswet gevangeniswezen, neemt als uitgangspunt het voorkomen en het beperken van vermijdbare detentieschade.
Ah ja, dat is een beetje merkwaardig. Dus als juridische organisatie veroordeel je mensen tot een straf waarvan je weet die gaat schade toebrengen. En tegelijkertijd zegt de wet, die schade waar we die mensen toe veroordelen, die gaan we proberen te beperken. Ja, bedenk dan een andere straf, hè? Is de logisch.
Dat is inderdaad een hele mooie opmerking. Inderdaad, er zit een zekere paradox in. Ook als je kijkt naar het concept straf, wat is een straf? Straf gaat vooral over leedtoevoeging. Dat is eigenlijk een vorm van doelgericht.
Ja, misschien moeten we daar wel een nuance bij plaatsen. Wat u vertelt over detentieschade en de wetgeving is erop gericht om die detentieschade te beperken. Dat zijn ideeën die leven in mensen die in criminologische kringen, waar u toe behoort, mensen die dat bestuderen, misschien ook in de hoofden van beleidsmensen. Maar als je de straat op gaat en je vraagt aan een gewone burger waar dient die gevangenis voor, dan gaat hij zeggen om te straffen, waarmee die bedoelt, om wraak te nemen en schade toebrengen. Ja, dat hoort er nu eenmaal bij, dat is zo erg niet, hè? Dat is misschien zelfs de bedoeling.
Ja, en dat klopt ook volledig. Hè. En ook als je kijkt naar de wijze waarop er gesproken wordt in het publieke debat, in politieke discussies ook over de gevangenis, dan merk je inderdaad dat er ook op andere manieren, in andere verwachtingen geschept wordt.
Het gaat over genoegdoening van de slachtoffers. Hè. Die moeten op een of andere manier, moet er iets tegenover het leed staan, moet er leed tegenover het leed staan van het slachtoffer.
Inderdaad, en dat maakt dat die gevangenis als instelling beladen wordt met heel tegengestelde verwachtingen en doelstellingen. En eigenlijk, als je dat wat van naderbij zou bestuderen in de penologie, verwijzen we daarbij dan ook naar de gevangenissociologie. Hè? Dus, ja, en dan gaat het over de plaats van de gevangenis in de samenleving. Mm-hmm. Als we kijken naar de gevangenis bijvoorbeeld en straffen tout court aan het einde van de 19e eeuw, Emile Durkheim, hè, de grote Franse socioloog, hè, een van de grondleggers eigenlijk van de klassieke sociologie, mm-hmm. die stelde aan het einde van de 19e eeuw reeds dat als we het hebben over straffen, dat we misschien niet altijd in termen van doelen moeten kijken. Hè. Gaat de straf afschrikken? Gaat de straf mensen terug op het rechte pad brengen? Gaat mm-hmm. ze reïntegreren of wat dan ook? Maar eerder in termen van de functies en de diepere functies van de straf. Dus hij maakt een onderscheid tussen het doel van de straf enerzijds en de functie van de straf anderzijds.
En wat is dan een functie?
Inderdaad, dus waar gaat het dan over bij Durkheim? Wel, voor Durkheim was het zo dat een straf mogelijk zijn doelen niet bereikt. Hè, dus op vlak van reïntegratie mislukt. Okay. Niet afschrikt of wat dan ook, uh-huh. maar dat we door te straffen onze collectieve waarden gaan bevestigen. Uh-huh. En op die manier de cohesie, de solidariteit in de samenleving gaan versterken.
Yeah.
En op die manier kwam eigenlijk tot een wat op het eerste zicht misschien wat vreemde redenering, maar hij stelde dus eigenlijk dat een straf, die zijn doel, zijn uitgesproken doel, waar we het net over hadden, hè, reïntegratie, rehabilitatie, afschrikking, morele verbetering of wat dan ook, dat hij dat niet bereikt, maar dat hij op een ander niveau, vanuit een functioneel perspectief, wel functioneel kan zijn. Ja. En dus dat we door te straffen, hè, onze collectieve waarden, hè, worden herbevestigd, dat we als samenleving tonen waar we voor staan,
ja.
en dat we op die manier daar ook een zeker gewin bij hebben, hè, dat de cohesie in de samenleving wordt versterkt.
Om het samen te vatten in één zin, je lost het probleem niet op met de gevangenis, maar je zorgt er wel voor dat de samenleving dat probleem een plaats kan geven. Zoiets.
Je zou het op die manier kunnen formuleren. En ik heb het dan over Durkheim net gehad, hè, dus aan het einde van de 19e eeuw. Maar er zijn er anderen die dan ook verder werken op die ideeën, hè, die dus binnen die sociologie van de straf leven. En die dan bijvoorbeeld op zullen wijzen, kijk, ja, vanuit een politiek perspectief, hè, kan bijvoorbeeld het tonen dat je mensen opsluit. Hè, dat je toont dat je het probleem in handen hebt. Dat is iets wat de Noorse rechtssocioloog Thomas Matthiessen bijvoorbeeld de actiefunctie noemde. Dus dat je op die manier, totdat je de touwtjes in handen hebt, ja. en een bepaalde boodschap uitstuurt naar de samenleving toe.
En dat verklaart hoe je tot zo'n wetgeving komt, van ja, kijk, we blijven straffen, ook al weten we dat detentieschade veroorzaakt, maar we gaan toch proberen, en dat lijkt alleen maar contradictorisch, we gaan toch proberen om die detentieschade te beperken.
Inderdaad, en die rechter, die zal daar mogelijk heel andere redenen hebben, heel andere beweegredenen hebben om die straf op te leggen.
Ja, ja.
Want die gaat misschien vooral vanuit een retributief, vanuit een communicatief perspectief, een boodschap willen uitsturen van morele afkeuring.
Ja.
Hier is een feit gepleegd, mm-hmm. waar we als samenleving niet, mm-hmm. dat we niet kunnen tolereren, dus daar moet een zekere straf tegenover staan. Dus dan kijkt men eerder terug naar de feiten die gepleegd zijn. Mm-hmm. Maar bij de uitvoering van de straf moet er ook toekomstgericht gekeken mm-hmm. worden. Ja, want zoals u daar straks ook zei, straffen zijn doorgaans eindig. Op een bepaald moment gaan dat mensen zijn die opnieuw een plaats innemen in onze samenleving. Ja. Is dat een korte duur, is dat een langere duur of wat dan ook? Dat is niet, hè, dat is niet altijd helder op dat moment. Maar er is wel die zekerheid, in een heel groot aantal gevallen, dat men terug opnieuw die plaats inneemt in de samenleving. Ja. En wat gebeurt er dan? Wat doen we dan? En vandaar dus ook dat het invullen van die strafuitvoering en die detentietijd, als we het hebben over de gevangenis dan, dat het zo belangrijk is. Precies. Dat je die toekomstgerichte kijkt.
Ja, en dat toekomstgerichte, je kan dat meten, hè? Recidieve cijfers, het hervallen in de misdaad. Ik neem aan dat die heel slecht zijn.
Die zijn bijzonder hoog en dat is een universeel gegeven. Hè. Dus dat is in alle landen dat men ziet dat gevangenissen, mensen die de gevangenis verlaten, dat die vaak ook terugkeren. Dus ja, dat klopt. Ja.
En dat je daar misschien wel crimineler uitkomt dan dat je binnen... Dat het een criminele school is. Hè.
Dat wordt dan gezegd.
Hè,
ja. Dat is inderdaad een van de bekende slagzinnen. Hè. Ja. Dus dat het een school of crime is. Ja. Waar natuurlijk ook wel iets voor te zeggen valt. Hè. Als je mensen samenbrengt, vaak ook... In omstandigheden die niet ideaal zijn, dat ook best wel kan gebeuren.
Ja.
Maar wat wel zo is natuurlijk, dat wanneer je dan straffen op die manier in die gevangenissen wil uitvoeren, dan ga je het wel moeten doen op een manier die conform is aan mensenrechten en die mensen ook kansen biedt, perspectief biedt op een leven na detentie dat voor hen ook beter is, dat voor mensen ook kansen biedt en perspectief biedt, dat ze ook een normconform leven kunnen leiden. En om die reden is het dan ook van belang, als je als samenleving ervoor opteert om die gevangenisstraf ook te hebben, dat de uitvoering ervan ook gebeurt volgens de regels van het spel. En dat zijn de regels van de democratische rechtsstaat.
Ja.
Men are sent to prison as punishment, not for punishment. De straf is de vrijheid van komen en gaan. Dat is de vrijheidsstraf.
Ja.
Net zoals de werkstraf een straf is die u verplicht om arbeid te presteren. Of de geldstraf, dat je een bepaalde som geld dient te betalen.
En het is niet zo dat je nog eens gestraft moet worden door de manier waarop je opgesloten wordt. Wat je wel eens hoort zeggen, hè? Ja, die gevangenen die kunnen pingpongen en die hebben een televisie en die leiden een luxe leventje. Ja, meneer of mevrouw, maar de straf is dat ze in de gevangenis zitten en niet dat ze daar moeten bovenop de
vrijheid
dus afzien.
Dat is het uitgangspunt van hoe we de invulling van de gevangenisstraf vandaag de dag zien in die Europese ruimte, in onze Europese cultuur. En dat zit ook vervat in onze eigen wetgeving, hè. Zowel die basiswet van 2005, waar we het daar straks over hadden, maar het zit ook in het Vlaams decreet rond hulp en dienstverlening. Hè. Dat zit ingebed in onze kijk op detentie. En inderdaad, dus de vrijheid van komen en gaan is de kern van de straf.
Ja, er zijn een paar kleine initiatieven die beter georganiseerd zijn.
Ja, inderdaad. Dus we zien inderdaad dat er de afgelopen jaren, dat is van vrij recente datum eigenlijk, dat men ook poogt, een beetje in de marge, want het gaat om zeer kleinschalige initiatieven, die ook beperkt zijn op vlak van het aantal gedetineerden dat daaraan kan deelnemen. Maar we zien dus wel dat er in de marge dus dergelijke detentiehuizen en transitiehuizen ook worden opgericht.
En wat is dan een detentiehuis?
Detentiehuis, zoals het vandaag de dag eruit ziet, betekent dat de instelling zelf kleinschalig is, of kleinschaliger. Dus als we kijken naar het detentiehuis in Kortrijk, is het eerste detentiehuis dat deuren heeft geopend. Een vijftigtal gedetineerden kunnen daar een plaats krijgen.
Ja.
En het idee van een dergelijk detentiehuis is dat de banden met de samenleving dat die sterker worden aangetrokken. Dus dat gedetineerden die in een dergelijk detentiehuis worden ondergebracht, dat die gemakkelijker ook kunnen gaan werken, dat die kunnen school volgen, opleiding kunnen volgen.
Buiten de, ik wou gevangenis zeggen, maar buiten het detentiehuis.
Buiten het
ze kunnen de straat op.
Ja, ja. Om op die manier dus ook de inbedding eigenlijk ook in het stedelijk weefsel of in het maatschappelijk weefsel eigenlijk te versterken.
En zie je dan verschillen wat betreft recidieven van gevangenen die in zo'n detentiehuis hebben gezeten of gewone gevangenen?
Op dit moment is dat te vroeg. Hè. Dus er is geen wetenschappelijk...
Hoe lang bestaat
het? Wel, ik denk dat detentiehuis van Kortrijk is van 20... 22.
Ah ja, ja. Dus echt,
denk ik.
Ja, dat is echt 2-3 jaar.
Ja, dus,
dat is te kort
heel,
om
heel,
daar
heel kort.
Conclusies.
Vorst is onlangs geopend.
Ja, ja.
Dat is eigenlijk de oude gevangenis van Berkendaal die men heeft omgebouwd naar een detentiehuis.
Maar dus men weet nog niet wat daar...
Nee, dus op dit moment is het daar te vroeg voor. En ik denk ook niet dat je daar al te hoge verwachtingen bij mag hebben.
Oei!
Nee, ik denk... Het kan perfect zijn dat de recidive wat zal verminderen. Hè, en dat het op die manier een positief effect heeft op dat vlak. Maar eigenlijk als je nadenkt over wat die straf... En wat we doen met straffen, dat zijn mensen die al een hele rugzak met zich meesleuren. En dan zal het vaak zo zijn dat die straf op zich ook niet altijd zo'n groot effect kan hebben.
Dus wat u nu zegt, en misschien trek ik het nu een beetje te sterk door, is zelfs als blijkt dat zo'n detentiehuis geen effect heeft op de recidive, dan nog een gevangene heeft gewoon recht op dat soort van opvang, op dat soort van menswaardige opvang vergeleken met die overbevolkte oude gevangenis.
Dat is natuurlijk een heel sterke tegenstelling die u daar maakt tussen de grote overbevolkte gevangenissen enerzijds en de detentiehuizen anderzijds. Recht sowieso niet, hè. Maar het idee wat u aangeeft van kijk, moest het zo zijn dat die recidive niet groter is, niet erger is dan in de klassieke gevangenissen, dan zou je daar inderdaad van voor kunnen argumenteren vanuit het perspectief van dat het op vlak van detentieschade minder schadelijk is. En dat het op vlak van een constructieve invulling van de straf, hè, een toekomstgerichte strafuitvoering, mogelijk wel een aantal positieve effecten teweeg zou kunnen brengen.
Ja.
Maar nogmaals, dat is met twee woorden spreken. Hè. Het is een nieuwe ontwikkeling. Het is een ontwikkeling die nog maar in de kinderschoenen staat. Dus we gaan dat ook moeten bekijken hoe dat verder evolueert natuurlijk.
Professor Tom Daens, dank u wel.